Dat is toch niet te doen? Eet hem dan, nog bij, oksen. Maar zo goed. Doe er eens een hoesje over, jongen. Hé? Aan mij. Dat is niet de juiste maat.
Hij zal passen.
Hij moet passen. Ja, ja.
Het is een beetje vriendelijk, man.
Ja. Het gaat. Een hond. Zoals wij dat in de opleiding noemden vroeger. Een hond. Nee. Dat is een fout.
Moet ik gewoon deze
afvallen? Ja, een weekje bijboeken. Een mondje bijboeken. Jij moet niet naar huis, hè?
Jawel.
Ja, we moeten naar huis. Koeksen. Maar het was wel te kort, sowieso. 5 weken. How does it work? Niet. Allee, bedoel, ik krijg echt wel vaak die vraag van hoe combineer je alles? Niet. Ik vind niet dat ene persoon alles moet kunnen combineren. Punt. En daardoor heb ik bijvoorbeeld het huishouden allang... Doe dat niet. Doe geen huishouden. En ik weet dat ik daar ook again weer mensen mee choqueer. Maar ik bedoel, je kunt niet alles. Je kunt niet en top of the bill mama zijn en crazy ondernemer en ook nog eens fantastische huismoeder. Allee, ja, of poetsvrouw zijn. Of je kunt dat niet allemaal. Dus ik ambieer dat ook totaal niet. En dan heb ik echt zitten kijken van, wat kan ik dan loslaten? Want ik wil en een fantastische onderneemster zijn en een geweldige mama. Dat zijn de twee belangrijkste dingen. Een vriendin en partner hoort daar zeker ook bij. Maar dan heb ik bijvoorbeeld al huismoeder al snel laten varen. Dat ik wist van, I don't give a shit. Daar kan ik mensen voor inzetten. Dat kan ik ook met mijn partner bespreken, die ook wel gewoon zorgender is dan mij. Die ook het liever opgeruimd heeft dan mij. Ik lig er allemaal niet zo van wakker. Dus ik denk dat een soort natuurlijk dan ontstaan is bij ons. Dat hij meer het huishouden is gaan doen, ik minder. En dat binnen ons gezin ook wel geweten is van, als er voor mij ruimte is om te knallen, dan kan ik hele mooie dingen neerzetten die dan weer voor hele fijne momenten kunnen zorgen voor ons gezin. En zo hebben wij dat eigenlijk wat opgebouwd. En voor ons werkt dat nu. Voor ons werkt dat echt wel. Maar ik geloof niet dat die een balans... Die hoeft er zelfs niet te zijn. Ik bedoel, ik zie zoveel vrouwen, cursisten ook bij mij, struggelen daarmee. Dat ze eigenlijk, bijvoorbeeld, een cursist van mij heb ik echt eens moeten overtuigen om met haar man te gaan praten. Omdat zij, she was taking off. Ik bedoel, haar bedrijf begon echt goed te lopen, begon klanten te krijgen. Maar ze zei, hoe moet ik dat er allemaal nog naast combineren? We hebben echt nog geen poetsvrouw of niks. En ik zei, wil je alsjeblieft al eens gewoon met dat gesprek beginnen? Ga naar uw partner en zeg, ik wil een poetsvrouw. En ik wil die niet voor 2 uur per week, maar ik wil die voor 8 uur per week. Zodat gewoon echt alles hier opgerommeld, gepoetst, een keistomme ontdekking, maar je kunt evengoed met dienstenchecks, waar je dus je poetsvrouw in België mee kunt betalen, kunnen die mensen evengoed boodschappen laten doen en laten koken. En dat is iets dat heel veel mensen bijvoorbeeld niet weten. Van, dat mogen die ook doen, of wat? Dus er is wel hulp voor handen en eigenlijk zelfs nog betaalbare hulp. En toch hebben heel veel mensen daar nog schroom voor, of zo, om dat in te schakelen. En ik heb er bijvoorbeeld nul schroom voor om te zeggen dat ik een lui wijf ben. Nul. Ik vind dat prima. Ik ben lui in het huishouden en ik vind dat prima. Dat wil zeggen dat ik mijn energie ergens anders kan insteken en dat ik dus de energie heb om dat bedrijf uit te bouwen. Want als ik constant wasjes moest liggen draaien en een afwasmachine in en uitladen, dan zou het al snel slabakken, denk ik. Want dan zijn we daar weer mee bezig. Want dan, dat is ook bijna een onderneming, hè? Een heel huishouden draaiende houden. En ik ben heel blij dat ik dat niet hoef te doen en dat dat bij ons zo gegroeid is. En ik denk dat er meer vrouwen moeten op tafel slagen. Want heel veel mannen krijgen de kans om een bedrijf uit te bouwen of iets te gaan doen. En vrouwen moeten het vaak allemaal in. En de kinderen, en het huishouden, en dat bedrijf. En dat is niet fair. Dat is gewoon echt niet eerlijk. En daar kan ik echt kwaad van worden. Echt kwaad van worden. Niet eerlijk. Ja.
Dus een gezin heeft natuurlijk altijd wel invloed op een carrière. Hè?
Mm-hmm.
En desondanks, al hetgeen wat je nu bereikt hebt, heeft dat gezin er toch nog voor gezorgd dat je misschien andere keuzes zou maken dan dat je normaal zou maken zonder gezin?
Ik heb nu volgens mij betere keuzes gemaakt. Dat is raar, hè? Want ik denk dat heel veel mensen denken dat een gezin, ja, dat gaat mij tegenhouden. Ook om te reizen bijvoorbeeld, dat gaat mij tegenhouden. Of om te knallen als ondernemer, dat gaat mij tegenhouden. Bij mij integendeel. Ik heb het gevoel dat bij elk kind dat er meer helderheid is gekomen. Bij onze eerste zoon, Morris, heb ik toen ik 8 maanden zwanger was, dus echt bijna moest bevallen, heb ik me een ondernemingsnummer aangevraagd. Dus echt zo dat je denkt van, allee, wat gaat er nu een onderneming starten? Je gaat zelfs bevallen. En dan heb ik eigenlijk tijdens het zwangerschapsverlof, na een 3-tal, 4-tal weken, dat ik voelde van, oh, ik begin mij beter te voelen, ben ik zo stilletjes aan op mijn computer mijn bedrijfje beginnen opbouwen. Toen nog bedrijfje. En dan bij Zola, zij kwam dan 2,5 jaar later, toen had ik dan weer door van, oké, ik heb mij echt te richten op die online markt. Want ik wil echt nog veel meer vrijheid, dat heb ik nu niet. Dus in het zwangerschapsverlof van Zola ben ik dan veel meer gaan denken over hoe kan ik mijn bedrijf online gaan inrichten. Dat was dan in 2019. En dan tijdens het zwangerschapsverlof van Indy in 2021 heb ik dan weer gekeken van hoe kan ik nog meer gaan schalen en hoe kan ik inderdaad met mijn team nog, en Geert was dan gestopt met werken, en dus ik heb net het gevoel dat door die kinderen te krijgen dat er veel meer prioriteit gekomen is, en ook, en dat vind ik zo mooi aan het overwinteren nu eigenlijk ook, die kinderen hebben ervoor gezorgd dat je even uit je bedrijf stapt, want je kunt niet anders, want je hebt een kind eerst te baren, dan te voeden, en je hebt daar echt te zijn voor dat kind, en dat wilde ik ook. Ik ben ook echt heel lang thuis geweest bij allemaal de kinderen. Thuis geweest in combinatie met werken, maar omdat je dan ondernemer bent, kun je dat zo mooi allemaal shapen. Ja, en ik vond dat gewoon zo mooi dat elke zwangerschap, elke bevalling of elke periode na de bevalling mij zoveel gebracht heeft, omdat ik er echt even letterlijk uitstapte. En dat is eigenlijk een cadeau dat je krijgt dan. En dat is hier met dat overwinteren ook. Want ja, ik wil het natuurlijk, ik zeg dat ook altijd, ik ga geen kinderen blijven maken, zot. Om die klaarheid elke keer weer te krijgen. Of om die een helikopterview, want dat is eigenlijk wat je krijgt. Je stapt uit je bedrijf en je gaat gewoon echt met een helikopter iets wat rondcirkelen boven je bedrijf. En je denkt, ah, dat ben ik aan het doen. En daar wil ik eigenlijk naartoe, dus dat past niet meer. En dan kun je eigenlijk echt door er 2-3 maanden uit te zijn echt mooie beslissingen nemen. En nu botsen we dat een beetje na door te gaan overwinteren. Ook even eruit, weg van alles, weg van iedereen.
Wat bracht u ertoe om zelf uit je rat race te stappen en voor uw eigen pad te kiezen?
Uit de rat race stappen was gewoon zo nodig. Ik was gewoon op. Ik was echt op. Ik was echt niet oké. Ik had nog maar 1 werkgever gehad. Dus ik had wel het gevoel dat ik nog niet zo echt wist van, oh, wat is er allemaal op de markt of wat voor soort jobs zijn er. Ik was gewoon maar, ja, bij wijze van spreken, de 2e sollicitatie dat ik deed, werd ik aangenomen. En daar heb ik dan ook 8 jaar gebleven. Ik ben ook wel gewoon een loyaal beestje. Dus ik ben daar gewoon 8 jaar gebleven. Misschien ook wel een aantal jaar te lang. En ik voelde mij daar al een tijd niet meer goed op die job. En dan in combinatie met 2 zwangerschapsverliezen, dus 2 keer een miskraam gehad. Dus mijn lijf gaf het op. En mijn hoofd was ook echt aan het sputteren van, zij die eigenlijk aan het doen? En die combinatie was even te veel, ja. En dan ben ik ook echt naar een dokter geweest, heb mij ook echt laten thuisschrijven. Omdat ik echt voelde van, ik raak precies geen stap vooruit. Ik heb denk ik nooit echt een burn-out gehad, maar wel echt gewoon even door iets heftig gegaan. Zo, ik ben uiteindelijk wel volgens mij wel echt 5-6 weken thuis geweest. Wat op zijn eigen al een mega, hoe moet ik het zeggen? Ja, wat op zichzelf al een hel was of zo. In de zin van, als je uit een gezin van keihard werkende zelfstandigen komt en je gaat dan 6 weken op de zieke kast niks doen. Ik bedoel, het is niet dat zij op die moment daar iets van gezegd hebben, maar ik voelde intern zo van alles van, wat zijn jij aan het doen? Wat lieg jij te doen? Uw gasten wachten op u. En uw gasten, mijn jongeren, gasten, gelijk dat we ze noemden. Ja, ik voelde mij zo'n nutteloos deel van de maatschappij. En dat was niet fijn, maar ik voelde ook wel van, ja, ik kan ook nu niks doen of zo. Ik was zo kwaad op alles en iedereen. En ik denk na een 2-tal weken thuis, ik kwam ook echt maar amper buiten. Ik lag gewoon op de zetel te stinken. Na een 2-tal weken, ik weet nog heel goed, deed ik zo toch eens mijn deur open en ik voelde zo echt die wind op mijn gezicht. En toen voelde ik van, ah ja, oké, zo voelt buiten komen. Dus ik was echt al 2 weken dat ik gewoon niet buiten kwam. En dat toch even wel heel goed deed toen om die frisse lucht zo te voelen. Van, ik voelde mij precies tegelijk met dat die wind op mijn wangen kwam, voelde ik zo echt terug van, ah, ik kan terug ademen. Ik heb terug adem. En toen ben ik zo terug wat meer beginnen buiten komen. En ik denk dat ik dan en daar echt voor het leven beslist heb... No more van die slachtofferrol. Dat haalt niet uit. Het slachtofferke spelen van... Oh, och, garme ikke met mijn miskramen. Och, garme ikke met mijn job dat niet meer... dat niet meer gaat. Dat niet meer. En ik dacht, nee, kom, actie. We moeten hier iets aan gaan doen. En dan heb ik een loopbaancoach ingeschakeld. En dat was eigenlijk een mega goede beslissing. Dat is eigenlijk, denk ik, de eerste keer in mijn leven dat ik zo iemand extern is heb ingeschakeld. Van, kan ik eens met iemand babbelen? Al is het een psycholoog of een therapeut of in mijn geval toen een loopbaancoach. Ik moest even met iemand erover babbelen. Ik had ook heel graag over mijn miskramen trouwens met iemand gebabbeld. Maar dat was dus 8-9 jaar geleden, was er dat gewoon niet. Ik ben heel blij dat dat er ondertussen wel is. Hè. Zijn er ook rouwcoaches en zwangerschapsverliescoaches. Dus thank God dat dat er nu is. Maar toen was dat er niet. Dus dan ben ik naar die loopbaancoach gegaan. En daar is toen echt wel veel uitgekomen. Daar heb ik eigenlijk het vertrouwen gekregen om echt uit die rat race te stappen. Want zij zei mij echt, en ze heeft me veel gezegd, maar dat bleef echt hangen van... Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Wat is je worst case scenario? Is dat letterlijk onder een kartonnetje gaan slapen? Onder een brug? Ik denk het niet. Toen dacht ik, ja, nee. Ik denk, stel nu nog dat ik een half jaar geen job zou hebben, want dat was dan mijn idee wel, van ik ga een volgende job zoeken. Er zat nog niks in mijn hoofd van ik ga ondernemer worden, nee, niks. Geen hersencel in mijn kop dacht eraan dat ik het in mij had om ondernemer te worden, niks. Dus ik was gewoon met een volgende job bezig. Maar ik dacht, ja, misschien vind ik niet direct iets, want ik had een diploma journalistiek, maar ik was in het vormingswerk gaan werken, ik was met jongeren gaan werken, dus ik had niks meer met mijn diploma gedaan, dus ik dacht, fuck, misschien is mijn diploma niks meer waard. Dus daar zat ik dan zo wat mee. Maar het feit dat hij dat dan zei, van, wat is het ergste dat er kan gebeuren, dan dacht ik, ja, als je een half jaar zonder werk zit, is dat echt zo erg? In onze white privileged situatie, wellicht niet, hè. Dat wordt wel ergens opgevangen of ergens opgelost of misschien nog een spaarpotje of je ouders dat een beetje... Dus vanaf toen voelde ik wel heel veel rust van, oké, inderdaad, wat is het ergste, ja.
Misschien een eerste definitie van vrijheid kunnen vormen?
Mm-hmm. Ja, misschien wel. Want ik voel voor mij dat vrijheid zo... Vrijheid gaat over keuzes kunnen maken. En vrijheid gaat over keuzemogelijkheid hebben. Dat is vrijheid voor mij. Kunnen kiezen van hoe ziet mijn week eruit? Hoe ziet mijn maand eruit? Hoe ziet mijn jaar eruit? Hoe ziet misschien zelfs mijn dag eruit vandaag? Ah, ik voel het toch vandaag totaal niet. Dan ga ik niet werken. Of dan... en ik weet dat dat voor heel veel mensen utopie is, maar dat voelt voor mij wel als vrijheid. En vrijheid is keuzemogelijkheid. En in het begin was dat dan ook gewoon, ik heb de keuze om ontslag te nemen. Want heel veel mensen voelen, denk ik, dat ze vastzitten en dat die keuze er niet is. Ik krijg ook heel veel berichtjes op dagdagelijkse basis van, ja, maar in mijn sector gaat dat niet. Ja, maar in mijn financiële situatie gaat dat niet. Ja, maar ik ben alleenstaande mama, dat gaat niet. Ja, maar ik heb 5 kinderen, dat gaat niet. Ja, maar mijn man zit heel veel in het buitenland, dat gaat niet. En dan moet ik altijd terugdenken aan 8-9 jaar geleden, toen ik zelf ook nog met mijn 2 voeten in een vaste job zat. Waar wij hadden echt geen financiële ruimte. Wij moesten echt niet te zot doen. Ik kocht amper nieuwe kleren. Wij woonden in een klein appartementje, alles van dat. En toch, stap voor stap, ben ik dat inderdaad gaan opbouwen. En is dat gelijk dat jij dat zegt van... Ja, dat gaat over keuzes. En die eerste keuze was, ik stap hier weg. Uit een job die mij niet meer dient. En ik zal wel zien. En ik denk dat dat ook is waar we in onze maatschappij heel vaak voor worden bang gemaakt. De generatie van onze ouders, zij waren dan kinderen van ouders die vaak de oorlog hebben meegemaakt. Dus onze ouders hebben zo echt die schaarste meegekregen. Die angst dat erin zit van iets te verliezen, waardoor dat zij enorm zijn gaan vasthouden aan jobs. Vroeger was het supercool om gewoon tot je pensioen, bij wijze van je stage, tot je pensioen ergens te blijven. En dat is wat er, denk ik, bij ons ook is ingeprint van geen risico's nemen. Ik denk dat er veel ouders zijn die daar misschien al anders over denken, maar ik heb echt wel ouders van geen risico's, hele veilige. Dus dat was al een enorm risico voor hun en daardoor voor mij ook. Om die eerste stap te zetten, om inderdaad uit die rat race te stappen. Ja.
Is daar uw traject van zelfontwikkeling?
Ja, ja.
Hoe belangrijk is zelfontwikkeling?
Dat is alles. Het ondernemerschap is niks zonder persoonlijke ontwikkeling of zelfontwikkeling. Niks. Dat is, ik vind het ondernemerschap één rollercoaster van zelfontwikkeling. ondernemen is gewoon ontwikkelen en uzelf ontwikkelen. Ja. Ik denk dat ik daarvoor al wel... Nee, ik had niet echt zelfontwikkeling gedaan. Ik las wel heel graag boeken, heb ik altijd gedaan. En ik denk dat ik zo dan met de 4-hour workweek van Tim Ferriss, het welgekende boek, waarin dat er inderdaad aangetoond wordt van hoe dat je slimmer kunt werken in plaats van harder werken, dat was voor mij zo echt van... Halleluja! Dat was zo echt een engeltje zo. Dat kan of wat, maar ik voelde dat ik op die moment nog altijd wel dacht van ah ja, maar dat is een man in Amerika. Dat is nog wel altijd iets anders dan een vrouw in België. Ik was nog altijd zo'n beetje van... Maar ik had een boek al wel gelezen, zelfs toen ik nog gewoon aan het werk was. Dus ergens was dat wel, denk ik, bij mij beginnen malen van... Daar zit iets, hè. Ik wil een ander leven, ik reis ook graag. En dan ben ik inderdaad aan zelfontwikkeling beginnen doen. Eigenlijk tegelijkertijd met starten als ondernemer. En in het begin was dat heel spannend om dan eens ergens een cursus te kopen van €200. En dan werd dat eens een cursus van €1000. En dan werd dat eens een traject van €3000. En zo bouwde dat eigenlijk op. En merkte dat bij elke investering dat je doet... Dat je zoveel leert, dat er zoveel waarde is, dat er zoveel nog te leren valt. En we hebben het dan straks over het schoolsysteem gehad, hè, dat zo niet goed voelt voor mij soms. En dit voelt wel goed. Zelf ook weer die keuzemogelijkheid. Hè. Zelf kunnen kiezen, wat ga ik op deze moment volgen? Waar heb ik nood aan? Is dat money mindset bijvoorbeeld? Wil ik daar meer aan werken? Wil ik er meer aan werken om meer... Ja, duurdere prijzen te durven vragen. Wil ik leren onderhandelen? Wil ik leren over alles bestaande cursus? En I love it. Dat is één specifiek ding dat je dan weer even kunt uitpakken en waar dat je dan je weer mee kunt verrijken om dat dan weer door te gaan geven. Dat vind ik fantastisch.
Ze zeggen ook wel eens omringen met mensen die meer kennis hebben, meer ervaring, meer geld.
Ja, dat vind ik ook wel een mooie zo... Ze zeggen dan dat je je moet bevinden in een... Hè, dat je kamers moet gaan opzoeken. Hè, waarin dat je nog eens de... ja, ze zeggen dan zo dat je zo... You have to look for rooms where you're either the dumbest person... Hè, of the least rich person. Hè, dat je zo inderdaad nog eens mensen moet gaan opzoeken... waar dat je dan weer dingen van kunt leren. En dat geloof ik echt wel enorm. En dat vind ik zo mooi dat daar eigenlijk uitnodigingen genoeg voor komen... als je ogen opentrekt. Dan zijn er altijd wel mensen waar je iets van kunt leren. Of dat nu via een online traject is, of door een babbeltje dat je doet hier met een Zuid-Afrikaan op het strand. Dat vind ik gewoon zo mooi. Er is altijd wel iets te leren. En hoe hard ik dan vroeger ook tegen leren was toen ik zelf op school zat, nu voel ik gewoon van, ik wil nog zoveel leren, maar dan over de dingen die ik kies, again, die keuzemogelijkheid weer hebben. Hè? Ja.
Je ondernemerschapsreis, dat is al een behoorlijke reis geweest. Zijn er wat sleutelmomenten dat jij
kunt herkennen? Sleutelmomenten. Ja, ik denk een groot... Er zijn een aantal sleutelmomenten, hè, maar ik denk een eerste groot sleutelmoment voor mij is dat ik in het begin in mijn ondernemerschap mij nogal hard heb vastgehongen aan andere mensen. Dat ik het zo heel fijn en heel veilig vond om nog met andere freelancers, want ik denk dat ik eerder een freelancer was in het begin, hè, omdat ik echt ook nog wel uurtje factuurtje deed voor andere ondernemers. En ik werkte toen samen met iemand die ook websites maakte en iemand die ook... grafisch ontwerp deed. En dan konden wij eigenlijk zo heel mooi dat pakketje naar de klant brengen. Dus dat was kei tof om te doen. En ja, dat was echt gewoon zo'n veilige haven in het begin van mijn ondernemerschap. Maar op den duur voelde ik van, deze klopt niet meer voor mij. Zij zijn een weg aan het opgaan. Ik ben een weg aan het opgaan. En ik ben iemand die echt, ach, ik ben één zo loyaal. En daar zat ik bij mijn eerste job ook geen 8 jaar gebleven, denk ik. Ik ben super loyaal. En ik ben dan ook nog eens conflictvermijdend. Ja, als zit die twee samen en ik durf gewoon niks. Heel veel mensen schrikken daarvan als ik dat zeg, maar ik durf eigenlijk echt geen conflicten aangaan. Ik durf ook niks. Ik durf heel vaak ook niet de dingen benoemen. Ik vind dat heel moeilijk om zo met een moeilijke boodschap te komen. Dus dat was eigenlijk wel echt een sleutelmoment. Dat ik tegen die twee mensen gezegd heb, en één daarvan is echt een goede vriendin tot op de dag van vandaag, dus dat maakt dat nog eens extra moeilijk, dat ik echt tegen hen heb gezegd van, ik ga hier stoppen. Ik ga niet meer met jullie samenwerken, want dat ging over kleine dingen. Hè. Zij wilden nog echt voor de lokale ondernemer blijven werken, onder de kerktoren. Ik zag het grootste van ondernemers over heel België meer online gaan, op Nederland. Ik wilde echt dat online verhaal uitbouwen en zij wilden dat niet. Dus ik voelde van, oké, om dat te doen... heb ik weer een keuze te maken. Dus ik denk dat al mijn sleutelmomenten ook weer over keuzes maken gaan. Soms moeilijke keuzes maken. Dat één, de eerste dat ik nu noem, dat gaat over oké, mensen loslaten. Wat je soms moet doen om verder te groeien. Een andere keuze die ik gemaakt heb is van ik ga stoppen met heel veel offline zaken aan te bieden. Want mijn vrijheid ligt hem in de online wereld. Hè, en zorgen dat ik online zaken kan opzetten zodat ik echt die vrijheid kan voelen om te reizen, om een goesting te doen. En dat was het volgende sleutelmoment, dat corona daar plots was. Ik zeg altijd voor te lachen dat ik corona misschien wel gemanifesteerd heb, omdat ik echt letterlijk heb opgeschreven, het enige wat ik nu nog nodig heb is tijd. Ik heb tijd nodig. En dat was zo'n frustratie van mezelf. En mijn agenda zat altijd vol met naar klanten toe te rijden. En ik deed dan workshops offline en trajecten en... ik reed tot in West-Vlaanderen, hè, met plezier. Hè. Allee, op de duur niet meer, maar in het begin wel. Toen dacht ik, dit is het ook weer niet. En dan, again, zou je in die slachtofferrol kunnen stappen van... het is nu zo en ik heb dat bedrijf nu opgebouwd. En ik mag al blij zijn dat ik niet meer voor een baas moet werken en dat ik een beetje mijn eigen uren... Nee, wat wil de anders? Wat kan er anders? En dan ben ik dat echt weer gaan uitbouwen naar dat volledig online bedrijf dat ik nu heb. Met af en toe offline events, maar dat vind ik heel fijn. Dus dat was ook wel echt een heel groot sleutelmoment. Dat ik echt heb gezegd van oké, nu ga ik eindelijk echt een traject uitbouwen waar dat ik al mijn kennis in ga steken, de Instagram Academy. En ben ik heel fier op dat eigenlijk zo goed is beginnen lopen, waardoor dat ik echt mijn leven helemaal heb kunnen omdraaien ook. Hè? Ja.
Ziet u zelf als een leider?
Ja, eigenlijk wel. Ja, ik zie mezelf wel als een leider, omdat... Ik laat zo gezegd ook gewoon beelden binnenkomen. Hè. Ik vind dat tof. Hè, dat ik zo, als ik een nieuwe cursus of zo aan het creëren ben, dan laat ik dat gewoon echt als een download binnenkomen. En bijvoorbeeld voor de Fearless Freedom Fighters zag ik ook echt dat beeld van ik die voorop sta. En ik heb uiteindelijk ook zo'n fotoshoot gedaan en mijn modder op mijn gezicht, zo twee strepen. De leider van de pact. Hè. Allemaal vrouwen erachter die echt zeggen van... Hier, jongen. Fuck you. Tegen de rat race. Wij gaan gewoon eruit stappen en we gaan ons eigen pad... We gaan ons eigen pad bewandelen, ja. Dus een leider vind ik tof, maar ik vind het woord warrior of krijger nog leuker. En die stempel heb ik dan gekregen sinds ik mijn Maya-horoscoop ontdekt heb, hè, dat ik een gele krijger ben. En toen dacht ik, dat past misschien nog wel beter, ja. Ja, ik ben ook wel graag een leider. Ik vind dat wel tof om zo... Om dat te doen, om ergens voor te staan, om voor een visie te staan, om voor een missie te staan en een groep te leiden, ja. Ja. Naar het beloofde land.
Is een leider ook een coach?
Is een leider ook een coach? Ah, wel, ik heb er zelf het woord coach op geplakt bij mij. Omdat het... omdat iedereen dat woord snapt. Maar ik vind niet dat ik per se altijd een coach ben. Je hebt mentors, je hebt coaches en je hebt teachers. En ik voel mezelf meer een leider slash een teacher. Ik ben meer iemand die het gaat voorleven, die het ook gaat tonen en die het wel gaat uitleggen. Maar dan ook wel zegt van... Doe iets. Ga ervoor.
Een profeet, hè?
Ja, zeg, overdrijf dat niet. Nee, een profeet, zeg. Dat klinkt dat precies of ik ze in een of andere secte aan het leiden. Dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Maar ja, een coach, dat is ook maar een term. Hè. Ik heb die erop geplakt omdat de meeste mensen dat begrijpen. Als ik daar leider of krijger zou zitten, zouden mensen misschien maar raar opkijken. Dus laat het ons bij coach houden. En ik coach ook wel, hè, in bepaalde... Q&A-sessies of op online dagen. Maar ik voel mij wel eerder een teacher. Ja, van ik laat het u zien en doe het. Ga het maar doen. Ga het maar zelf doen. Ga het maar testen. Ga maar experimenteren. Ja.
Waar zit de twijfel nog?
Waar zit mijn twijfel nog? Gaat dit blijven duren? Ja. Gaat dit blijven duren? Dat is echt... Ja, dat komt af en toe echt zo wel in mij op van... Ja. Gaat dit blijven duren? Ga ik mensen blijven kunnen inspireren? Of hebben mensen binnen 5 jaar zoiets van... ze hebben ze wel beu gehoord. Hè? Ik weet dat niet. Ik vind dat soms interessant om over na te denken. En wil ik dit zelf ook nog doen binnen 5 jaar? Dat weet ik ook niet. Ik krijg soms die vraag van mensen in podcasts of zo. Waar staat Nies binnen 10 jaar? I don't know. En ook, het is niet omdat ik dat niet wil weten of niet wil... Maar ik voel eerder van... 10 jaar geleden was ik gewoon nog bij Arctos aan het werken, dag in dag uit met jongeren. En nu is mijn leven compleet anders. Dus wie ben ik om te zeggen waar ik binnen 10 jaar ga staan? Ik weet dat niet. En ik wil dat zelfs ook niet weten. Ik wil dat gewoon laten ontstaan en laten gebeuren. En ik heb er vertrouwen in. Ik heb er wel vertrouwen in, maar er is altijd wel af en toe nog dat stemmetje van... Gaat dit blijven duren? Gaan mensen dat tof vinden wat dat jij... Misschien snap ik het binnen 5 jaar niet meer. Hè? Misschien evolueert de online wereld zo snel. Webinars geven, wat ik nu doe. En waar dat nu mijn grootste omzet uitkomt. Dat voelen we zelfs al een stuk. Dat is veel minder aan het worden dan een aantal jaar geleden. Dus binnen 5 jaar pakt dat wellicht helemaal niet meer. En ben ik dan wel mee? Ben ik wel mee of word ik daar te oud voor? Gaat de jeugd het overnemen? Ik weet het niet. Ik vind dat wel, ja. We zullen zien. Dus ik begin al maar een beetje in vastgoed te beleggen om mijn eigen wat veilig te stellen. Want je weet het niet, hè. Ik hoop het, hè, want ik zie genoeg coaches en genoeg mensen in de online wereld. Ook van in de 50, in de 60. En I love it. Dus ik hoop het. Zolang dat ik het leuk vind. Maar ik hoop ook dat ik het blijf snappen en dat ik zo mee blijf. Snap je? Ja. Soms denk ik dat ik zo wat te lomp ga worden of zo. En dat ik denk, met je AI en al, dat gaat hier allemaal zoveel te snel. Ik ben niet meer mee. Kan, hè? Ja. Nou.